Wat een jaar ligt er achter ons. En wat een toekomst hebben we nog voor ons. Als we over onze schouder terugkijken, was het dan zinvol? En als we in die verte turen, zien we dan de contouren van een betekenisvolle tijd of kennen we alleen zorgelijke ontwikkelingen? Over zorgen in deze tijd van leven en onze zoektocht naar lichtpuntjes. Mijn naam is Teun Jan ter Wak. Welkom bij Aangeraakt, het programma van Radio Bloemendaal. Voor u en voor zinzoekers in het bijzonder.
Het was een lieve stille wereld, dat kleine landje aan de zee. Het was een boek van 100 liedjes, en wie nog zingen kon zo mee. Het ruiste, schitterde en klepte, vol van hojo en lieve lust. En het riep van louter vreugd victorie, omhalsde wij een smalle kust. Het was een land van ferme jongens, met koele vuist en rappe hand. Die steeds hun beste krachten wijden aan koningin en vaderland. Het is verdwenen in de verte, met Angeles en avondrood. En met mijn wagen volgeladen, en het is bijna, bijna dood. Hoe zachtkens gleed daar in ons bootje, hoe zuiver klonk het hoorngeschal. Hoe eenzaam dwaalde er de herder in het groene dal, in het stille dal. Daar was het goed om in te leven, daar kwam geen vijand ons te na. Daar lag een kussentje van varen, in ieder bos met SCH. Daar landen scheepjes in de haven en iedere jongen wilde mee. En Hollands vlag, dat was hun glorie, aan verre kust en smalle ree. Dat was het land van melk en boter, van vier maar klein en daden groot. Dat Holland wilden we altijd houden, en het is bijna, bijna dood. Het was een lieve stille wereld, dat kleine landje aan de zee, waarin de hoorn des herders schalde en het karretje op de zandweg reed. Het was het land der vaderen zonen, en het volkje dat zijn erfdeel was. Van zessen klaar en welgeschapen, trok erop uit met flinke pas. Want het had Nederlands bloed in daderen, en wij werden vast niet moe. En zelfs de koning van Hispanje kwam aan die dierbare grond niet toe. Het is verdwenen in de verte, met koeltjes stoeit en zilvervloot. Verdwenen achter gindse heuvel, en het is bijna, bijna dood.
Frans Halsema, het was een lieve, stille wereld. Laat ik positief beginnen. De schoonheid, de afgelopen weken van de natuur. De gloeiende kleur van het bladrijke herfstbos, een donkere lucht en dan zo'n zonnestraal. Dat is om blij van te worden. Helaas kan ik het niet mooier maken, maar terugkijken op dit jaar overheerst het chagrijn. Als ik alleen al wandel in het mooie Noord-Holland, zie ik op veel plekken dat het niet lekker loopt. Ik zie soms velden vol bramen of brandnetels die beide gedijen bij stikstofrijke lucht. Te veel stikstof. Bomen die het moeilijk krijgen. Stormen die onstuimiger blijken. Hoosbuien die voor wateroverlast zorgen. Zonnehitte die meedogenloos blijkt. Het is toch niet alleen maar de schuld van ons mensen? Nee, maar we zijn er wel voor een heel belangrijk deel de veroorzaker van al die ellende. We hebben toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het klimaat, denk ik en zeg ik. Probleem is denk ik dat we onze levensstijl moeilijk kunnen loslaten. Als de buren of landen om ons heen nu eens wat zouden doen, zou het al wat helpen. Maar het zal van ons moeten komen. We zullen zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Het moeten voelen om de overlast in elk geval voor kinderen en kleinkinderen beheersbaar te houden. Het afgelopen jaar viel toch wel mee. Het was niet zo warm als de jaren daarvoor in Nederland. Klopt, maar er viel in 2024 veel regen. Met schade vooral voor tuinders en akkerbouwers. En als u meer wilt weten, sla de website van het KNMI er maar eens op na. 2024, het jaar met gemiddeld de hoogste temperatuur op aarde. Om even af te koelen, een luchtig liedje uit 1952, gezongen door Gene Kelly.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain.
We laten Gene Kelly rustig eventjes doordansen, tapdansen daar in de regen. Maar wij gaan door met Aangeraakt. Blijf je zo zwartgallig deze uitzending of kan er ook nog iets opbeurends vanaf? Nou, laat ik zeggen, mijn zorgen zijn groot. We hebben de kennis op deze wereld om zaken ten goede te veranderen. We hebben de veerkracht om op te staan en iets nieuws te beginnen. De zaak weer op te bouwen. Maar dan moeten we wel de verbinding met elkaar willen zoeken. Laat ik u niet vermoeien met de heftige oorlogen in en om nabij. Oekraïne, Israël, Gaza, Libanon. Als we als wereldgemeenschap geen moed en geen goede wil hebben om dat op te lossen, dan wordt die toekomst niet hoopvoller. Oorlogen nu nog wat verder weg, zullen dan ook voor ons voelbaar en tastbaar worden. Ik wil naar de verbinding tussen mensen, tussen landen, tussen religies, tussen politieke partijen. Het zou mooi zijn als mensen uit hun eigen bubbel treden, de ander, wie dat ook is, de hand reiken. Klinkt u dat te klef, te woke, te goed bedoeld, maar onrealiseerbaar? En toch denk ik dat alleen door gezamenlijk optrekken, ja direct al in het nieuwe jaar, problemen aangepakt kunnen worden. Na de rampspoed van de Tweede Wereldoorlog, volgend jaar 80 jaar geleden, klonk het dit nooit meer. Er ontstond samenwerking tussen landen, tussen politieke partijen, die elkaar eerder altijd de rug toekeerden. Ik noem de Verenigde Naties, de Europese gemeenschap. Maar ook de eerste kabinetten in ons land na de oorlog, waar christendemocraten en sociaaldemocraten samenwerkten. Ik noem toch ook de Wereldraad van Kerken opgericht in 1948, die aandrong op verzoening. De generaties die de Tweede Wereldoorlog overleefden, maar de gevolgen van oorlogen hebben gevoeld, sterven nu uit. De morele verbinding in die strijd om dit nooit meer ebt weg. Er zijn nieuwe generaties, waar het eigen volk, maar ook de dikke ik, voorop staat. Afgelopen jaar zagen we miljardairs die alleen maar meer miljarden willen hebben en ook graag meer invloed. We zien presidenten die pochend door het leven gaan. We zullen het wel eens even gaan regelen. Het ministerschap blijkt geen ambt meer te zijn, maar een job die je vrienden toewijst. Even pas op de plaats. Zit ik misschien in mijn eigen bubbel? Zien u en ik wel dezelfde waarheid? Of staan we heel verschillend hierin? Is dit programma van Radio Bloemendaal eigenlijk wel de plek om je zorgen voor het voetlicht te brengen? aangeraakt is toch ter bezinning van pastorale en levensbeschouwelijke thema's? Klopt. Maar buiten zie ik in de wereld rampspoed. Ja, zo noem ik het. Ik zie die rampspoed langzaam toenemen. En daar heb ik grote zorgen over. Is het niet voor mij, dan is het wel voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen, familie, vrienden. Daar wil ik woorden aan wijden en op zoek naar muziek en teksten die troost kunnen bieden. Eerst maar troostrijke muziek in deze, wat mij betreft, warrige tijden. Geef ons vrede.
Oh.
Aan vrede moet je tijd besteden, vind ik. Geef ons vrede, het Dona Nobis Pacem. Het werd gezongen door een gelegenheidskoor onder leiding van zangcoach Bert van de Wetering van Zing als vanzelf. Prachtig. Teksten, gezang wat we nodig hebben. Maar even terug, wat kunnen we doen aan de zorgen? De zorgen die ik zojuist uitte. Ik moet denken aan de macht van het kleine. Als kind zag ik thuis soms het krantje over de macht van het kleine. En die leuze werd gebruikt door wat nu het Epilepsiefonds heet. Die leuze kwam voort uit een vereniging die in 1895 in Rotterdam werd opgericht. Elke week betaalden duizenden deelnemers een halve stuiver. Een heel bescheiden bedrag. Maar die duizenden halve stuivers zorgden met elkaar voor een fors bedrag waarmee de vereniging initiatieven kon nemen om het leven van, wat toen nog toevalleiders werd genoemd, te verbeteren en hun ziekte te bestrijden. Een intrigerende keus, de macht van het kleine, ofwel gezamenlijk de schouders eronder. Neem de verantwoordelijkheid, laat het niet op de buren aankomen. Dat zie ik nu ook her en der, met buurinitiatieven, klimaatcoöperaties, mensen van goede wil die een stap zetten. Maar zij die macht en invloed hebben om zaken fundamenteel op te pakken, aarzelen. Voor het klimaat zijn er de VN-klimaatconferenties, maar die volgen de processie van Echternacht. Twee stappen voorwaarts en nu weer een stap terug. Vasthoudender is de paus. U weet wel, het opperhoofd van de Kerk van Rome. Als het gaat om het milieu is paus Franciscus zeker van zijn missie. Lees zijn veel geciteerde omroep in zijn milieu-encycliek maar eens. Laudate si. Die encycliek, dat is een brief van de paus waarin hij de gelovigen oproept tot een brede aanpak, waarbij onze zorg voor de schepping, lees het klimaat, het milieu, hand in hand gaat met de zorg voor de armen. Franciscus zegt daarover: onze inzet komt vanuit een spirituele motivering, de schepping als geschenk van God en het weten dat alles in deze schepping teken van God is. Niet alleen dus doen en plannen, maar ook dromen over wat mogelijk is en denken over hoe dat toe te passen. En steeds opnieuw, al dus de paus, die band zoeken met de bron van dat alles, de scheppende God. In ons land is de beweging Groene Kerk actief, waarbij inmiddels 500 kerkelijke gemeenten zich oefenen in niet alleen praten en zingen voor een gezonde schepping, maar ook doen. Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten met haar mee. We bieden perspectief, bondgenoten en concrete tools om te veranderen en in beweging te komen, zodat jouw kerk of geloofsgemeenschap een bron van hoop wordt. Al dus de beweging Groene Kerk. De macht van het kleine, aan het werk denk ik dan. Het zijn druppels op de gloeiende plaat. Maar er zijn tenminste druppels.
Roepen wij u aan, noem de namen.
licht in onze ogen van tekstdichter en dominee Sietse de Vries, gezongen door Joy Wilkins. Binnen, maar ook buiten de kerken zijn er velen die hun verantwoordelijkheid nemen. Maar afgelopen jaar leek het of die geluiden wat ondergesneeuwd raken. Dat geldt voor het klimaat, maar ook voor het werken aan vrede, het voorkomen van gewapende en andere conflicten. De maalstroom van de geschiedenis gaat echter ook zo snel, de schokken zijn zo heftig, dat goed nadenken over een oplossing geen tijd meer wordt gegund. Oekraïne, Israël, Gaza, Syrië. Wapengekletter. Oorlogen die slachtoffers in vele gradaties kennen en om een oplossing schreeuwen. Alleen al om het menselijk leed te doen stoppen. Beelden die binnenkomen die me aan het wankelen brengen. In Trouw. Half december een foto die over 2 pagina's was afgedrukt. Ik zie alleen maar vermagerde kinderen met een verwrongen, smachtende blik in hun ogen en een pan in hun handen. In afwachting van enig voedsel. Ja, het was in Gaza waar dood en honger heerst. Wat een rotzooi, wat een zorg, wat te doen. Wie neemt daar verantwoordelijkheid? Maakt verbinding tussen mensen, tussen partijen. Wij bidden u om vrede. Wij bidden u om vrede van tekstdichter Henk Jongerius. Verantwoordelijkheid nemen, verbinding zoeken, veerkracht tonen als het kan. Zijn er nog lichtpuntjes in het nieuwe jaar tabak of is er alleen maar verdriet en ellende? Nee, waarde luisteraar, er is gelukkig meer dan verdriet en ellende, maar die twee laatste trekken wel in de eerste plaats al mijn aandacht. Nu naar wat ik zie als een positieve ontwikkeling. Er is enige nieuwe vraag naar zingeving. U merkt, ik ben voorzichtig bij positieve ontwikkelingen. Uit onderzoek in opdracht van het onvolprezen dagblad Trouw blijkt dat de meeste Nederlanders, maar liefst 3/4, op zoek zijn naar zingeving. Nee, ze omhelzen niet allemaal religie. De kerken worden niet direct voller, maar toch. Mensen vullen het begrip zingeving heel verschillend in. De een vindt het vooral in verbondenheid met anderen. Het gaat dan om zorgen voor elkaar, ervaringen delen en iets bijdragen aan een groter geheel. Er zijn voor mensen om je heen. De ander zoekt zingeving in betekenisvolle activiteiten zoals werk, hobby, vrijwilligerswerk en kinderen opvoeden. Iets voor de maatschappij kunnen doen. Waarom ik dat dan als een positieve ontwikkeling zie? Zingeving was een onderwerp bij uitstek belegd of opgepakt door kerken, religieuze bewegingen. Met de kerkverlating kwam ook het denken over de zingeving, over welke betekenis heeft het leven, meer dan dat het mij goed gaat, wat in de kou te staan. Nieuwe vraag naar zingeving kan geen kwaad, denk ik. Mijn zingeving, voor zover je daarvan kan spreken, wordt religieus gevoed. Een kerkdienst, een overweging, het zingen en bidden, de zegen. De woorden, de verhalen, ze bieden steun. Ruimte om je te spiegelen. Vergeet niet dat woord van oudsher, om met Huub Oosterhuis te spreken. Het verband van de kerk is een beweging die hier in Europa wat schokkend voorwaarts gaat. De afgelopen 100 jaar is er ook nogal eens wat misgegaan binnen die kerk. Ze werd er niet populairder op. Velen haakten af. Soms om goede redenen. Ik blijf. Om het belang van de gemeenschap. Om te genieten van het schone dat religie ook te bieden heeft. Om op mijn manier mee te doen aan de goede werken die vanuit dat Bijbels verhaal ook gedaan worden. Om het aan de orde stellen van onrecht. En ondanks de 100 dingen die er niet lukken, voel ik mij er thuis. Om die zingeving te voelen, ook religieus. Soms mag het allemaal in een wat eigentijdser jasje, maar verder, we blijven elkaar de verhalen vertellen en vragen die barmhartige God ons wat steun te geven op onze weg, hier op aarde.
Zend ons een engel in de nacht, als alles ons een raadsel is, als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis. Zend ons een engel ieder uur, dat ons ontvoert van u. Wanneer wij voor de blinde muur van uw geheime plannen staan. Zend ons een engel met uw licht, in onze slaap de metgezel, die troost brengt met het vergezicht van God met ons. Zend ons in hem de zekerheid dat u onszelf bezoeken zult en bij ons wonen in uw tijd en leer ons wachten met
Prachtige vertolking door Mathilde Santing van Zend ons een engel in de nacht. Nog wat lichtpuntjes wat mij betreft al is onduidelijk hoe ze gaan uitkristalliseren. Tijdens heidagen van de Landelijke Raad van Kerken vertelde de orthodoxe aartspriester Hildo Bos uit Amsterdam dat in zijn orthodoxe parochie sprake is van een opvallende instroom van jonge mensen. Met name jonge mannen. Het lijkt erop dat ze op zoek zijn, zo vertelde Bos, naar traditie, gemeenschapszin, kaders, duidelijkheid. Geweldig, noemde Bos het, maar het vergt ook een leerproces. Hoe gaan we om met die toestroom? Het proces werd herkend door Arjen Bultsma, parochiepriester in Bolsward en vicaris van het bisdom Groningen-Friesland. Ik neem u mee naar een boek van de nu 69-jarige Christine Hemmerichts. Vlaams schrijfster en feministe. Een veelschrijfster en opiniemaker. Haar laatste boek verscheen in het voorjaar van 2024. Van ver gekomen, heet het. Ge zijt van ver gekomen, Christine, zegt haar moeder, wanneer haar 60-plus dochter openbaar dat ze weer naar de kerk gaat. Het was alsof iemand, God, langdurig op mijn schouders tikte. Ik mepte de hand weg, wilde zelf niet geloven dat die hand er was. Het boek gaat over de relaties van Hemmerichts met haar moeder, met haar zus Veerle, met haar vriendin, Hedy Honingman. Ze zijn alle overleden. Hemmerichts is katholiek opgevoed in het Vlaanderen van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en neemt als zovelen met overtuiging afscheid van de kerk. Laat ons eerst even bepalen bij het geloof van toen. Ik citeer. In het huis waar ik ben opgegroeid hing aan de schouwmantel een vrij groot kruisbeeld met een dode Christus eraan genageld. Bloeddruppels bij zijn 5 stigmata, de 5 wonden, en een bordje met Inri boven zijn hoofd. Dat staat voor Jezus van Nazareth, koning der Joden. Zulke beelden hingen ook in klaslokalen en parochiezalen. Ze waren zo alom tegenwoordig dat je ze nauwelijks nog opmerkte. En al helemaal stond je niet bij hun betekenis stil. Mijn moeder gebruikte dat kruisbeeld om bekentenissen af te dwingen. Wie heeft dit of dat laten vallen? Wie heeft dit of dat weggenomen? Knielen voor het kruis en blijven zitten tot één van de 3 kinderen bekent. Als je liegt, verschijnt er een zwart kruis op je voorhoofd. Niet liegen, kinderen, niet liegen, niet liegen. Maar ik lieg niet, je liegt wel. Mijn kijvende moeder. Mijn ik zal ijzer met handen breken, moeder. Mijn ik zal de waarheid te horen krijgen, moeder. Het eindigde er altijd mee, in mijn herinnering althans, dat mijn broer of zus tegen mij zei, kom aan, beken, anders zitten we hier de hele nacht en dag. Terwijl ik het niet had gedaan. Jawel, je hebt het wel gedaan. Kijk, een zwart kruis op je voorhoofd. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Voor de spiegel gaan staan. Geen kruis zien. Mijn broer en zus erbij halen. Het is er wel, zeiden ze. Omdat je liegt, kun je het niet zien. We gaan eens kijken naar haar anticlericale periode. De anticlericale periode van Christine Hemmerichts. Ik lees voor. Zelfs in mijn heftigste anticlericale periode heb ik nooit overwogen om me te laten ontdopen, wat nogal wat mensen die ik kende wel deden. En ik had me ook nooit atheïst genoemd. Wel agnost, dat klonk wel chic. In mijn zelfbeeld had ik met de kerk gebroken. De kerk was iets van vroeger, iets waarmee mensen arm en dom werden gehouden. Work and pray, live on hay, you'll get pie in the sky when you die. Zoals het ooit vanzelfsprekend was geweest om een godsdienst te beleiden, was het nu vanzelfsprekend om dat niet te doen. Het leek een verworvenheid, een teken van vooruitgang, ontwikkeling en ontvoogding. en wie weet zelfs van beschaving. Weldenkende, kritische mensen hadden afstand genomen van religie. En uiteraard was ik weldenkend en kritisch. Maar ja, dan komt er toch een keer een bekering. Dat is een vrij lang stuk. Ik ga eens even kijken of ik het in de snelheid kan vinden. Ik lees voor. Toen ik de diagnose borstkanker had gekregen, stuurde God geen engel. Hij kwam zelf. Naar mij. Zomaar. In eigen persoon. Ik had hem dat niet gevraagd. Ik dacht in alle eerlijkheid niet aan hem. Ik was verlamd van de angst. Ik was volstrekt in paniek. Mijn hele lijf zat vol kankercellen. Zo voelde het althans. En toen op een nacht moet God hebben gedacht, nu is het welletjes. Hij glipte bij mij in bed, onder het donzend dekbed. Hij legde zijn hand onder mij, zodat ik niet anders kon dan het voelen. Dat ik niet anders kon dan voelen dat het goed was, dat ik niet bang hoefde te zijn. Dat wat er ook gebeurde, ik veilig in zijn handen was. Na die nacht kende ik geen angst meer. We zeggen en schrijven, al dus Christine Hemrecht, oktober 2015. Ik ging nog altijd niet naar de mis. Kwam niet bij me op om dat wel te doen. Ik vertelde wel eens over uitstapjes naar Lourdes en over Gods handen waarin ik mij veilig voelde, maar daar bleef het bij. Het waren verhaaltjes, ervaringen die ik deelde en die soms werden herkend en bevestigd. Wat later kwam daar het verhaal bij van de engel in Ivoorkust. Dat deed zich voor op een donkere weg aan het einde van een lange vermoeiende dag. Er lag een keitje op de weg en Bart, mijn man, had dat niet gezien, ondanks het lampje op zijn voorhoofd. Hij verloor even de controle over onze tandem. Hij wist zijn evenwicht niet te bewaren. Ik viel met een smak op de grond. Iemand hield me overeind. Hij droeg een beige leren jasje. Het was zonder twijfel een man. En hij had een bruine huid, minder donker dan die van de meeste mensen in Ivoorkust. Jouw tijd is nog niet gekomen, zei hij. Jij moet nog leven. Toen ik bijkwam, zocht ik hem te vergeefs. Er stonden nogal wat mensen om ons heen, maar ik zag hem niet. Waar is die man met dat beige jasje? Vroeg ik. Die is er niet, zei mijn man. Hij was hier daarnet. Mijn man schudde het hoofd. Hij was er wel. Hij was gestuurd om mij te beschermen, om mij op te rapen toen ik gevallen was. Euforisch fietste ik verder, ondanks de pijn van de val, ondanks de buil op mijn voorhoofd. Ik moest verder leven. Mijn tijd was nog niet gekomen, maar ooit zou die komen. Ik had een engel gezien. Er was mij een engel gestuurd. Er werd over mij gewaakt. Bij thuiskomst begon ik na te denken over hoe ik mijn leven zou inrichten nadat ik met pensioen was gegaan. Over enkele maanden ging ik met emeritaat. Tijd voor vrijwilligerswerk, besloot ik. Het leek me heilzaam om me voor iets in te zetten. Om gedwongen te worden op vaste tijdstippen mijn huis te verlaten. Eerst klopte ik aan bij het Rode Kruis, maar dat beviel me niet. Te hiërarchisch, te strak. Toen las ik een artikel over het kerstfeest van San Egidio. Ze konden vrijwilligers gebruiken. Ik vulde het formulier in en vergat het vervolgens. Een paar weken later werd ik uitgenodigd. Er werd afgesproken dat ik zou helpen in het restaurant, waar 2 maal per week gratis maaltijden worden aangeboden aan mensen in nood. Maar al gauw werd ik ingeschakeld in de taalschool van San Egidio. Ik ging taaloefenkansen geven. Intussen was ik dermate onder de indruk van de mensen die ik binnen San Egidio ontmoette, dat ik besloot een reportage over hen te maken voor de krant. Ik nam interviews af en kreeg in de gaten hoe cruciaal het evangelie voor hen was. Ze leefden als volgelingen van Jezus. Ook het gebed woonde ik om dezelfde reden bij. En vervolgens ben ik mis en gebed blijven bijwonen. Waarom precies? Ik kan het niet zeggen. Ik wist gewoon, dit is mijn plek. Hier blijf ik komen. Hier hoor ik thuis. Ik gaf me gewonnen. Ik gooide de handdoek in de ring. Ik verzette me niet langer. De bocht van 180 graden was genomen. Iemand heeft op mijn schouder getikt en is op mijn schouder blijven tikken. En ik heb die tikkende vinger niet langer genegeerd. En ook niet afgeschud of weggeduwd. Ik heb mezelf toegelaten te voelen wat ik voel. Misschien is het waar wat ons vroeger werd gezegd. Dat we een engelbewaarder hebben. En die engelbewaarder heeft me bij de hand genomen en op weg naar Saint-Égidio gezet. Ik heb God niet gezocht. Zelfs in mijn zwartste, eenzaamste en bitterste tijd zocht ik hem niet. Ik dacht nooit aan God. Het kwam zelfs niet bij me op dat ik naar God op zoek kon gaan. God had geen enkele plaats in mijn leven. Ik heb niet gezocht, maar ik ben gevonden. Ik heb me laten vinden. En misschien zocht ik hem wel. Dan komt natuurlijk ook de vraag aan de orde of Christine Hemrechts zich zou laten dopen. Het is een vraag die ik me stel wanneer ik in de kerk zie dat iemand wordt gedoopt. Soms zijn dat volwassenen. Het is altijd een vreugdevolle aangelegenheid. Het lijkt me een daad van onderwerping aan de priester, aan het ritueel, aan de traditie. En ik ben niet goed in onderwerping. Je krijgt er veel voor in de plaats, dat is waar. Je wordt opgenomen in de gemeenschap van gelovigen. Vraag is natuurlijk of je dat wenst. Wil je behoren tot die club? In het begin kreeg ik het niet over mijn lippen. Ik ga naar de mis. Of ik maak deel uit van die katholieke lekengemeenschap. Vooral dat woordje katholiek is lastig. Want ach, wat heeft die Rooms-Katholieke Kerk een kwalijke reputatie. Wat heeft die niet allemaal op haar kerfstok? Hoeveel boten niet op het kerkelijk hoofd? De inquisitie, het machtsmisbruik, het geldbejag, de hypocrisie, de corruptie, het seksueel misbruik, de poging om het seksueel misbruik toe te dekken, het patriarchale, het steunen van kwalijke regimes, de conservatieve opvattingen over voortplanting en seks, het verzet tegen het gebruik van condooms in tijden van AIDS, het opleggen van hun godsdienst aan zogeheten heidenen, de bekeringsdrift. Ik hou meer van het woord christelijk dan katholiek. Maar goed, Saint-Égidio is dus wel degelijk een katholieke geloofsgemeenschap. Het heeft geen zin daar doekjes om te winden. Zij spreken met grote bewondering over de paus. Iets waaraan ik heb moeten wennen. Jaren en jaren hoorde ik mensen met een mengeling van spot en misprijzen over de paus spreken. Alsof hij de incarnatie van het kwaad was. Of het summum van het ridicule. Ik heb een flink portie innerlijke weerstand moeten overwinnen om in de kerk mee te doen, om het kruisteken te maken, om de gebeden mee te zeggen en te zingen, om te luisteren naar het evangelie en de bespreking ervan, om het hoofd te buigen tijdens de consecratie, om in de rij aan te schuiven voor de communie, om de hostie te ontvangen. Aanvankelijk was het eerder een mompelen dan een bidden. Maar nu ervaar ik het als bevrijdend. Ik hoef het allemaal niet meer zelf te bedenken. Ik ben een schakel in een lange traditie. Een schakeltje. Christine Hemrechts noemt zich tot slot een kleine gelovige. Ik ben een kleine gelovige. Ik ben zelfs een ongelovige gelovige. Er wordt te veel belang gehecht aan het woordje geloven. Ik heb haast zin om te schrijven, fuck geloof. Hou op met zeuren over geloof je dit of geloof je dat. Het maakt het allemaal zo letterlijk. Daar gaat het heus niet om. Desondanks zing ik de geloofsbelijdenis mee in de mis. Niet zomaar eender welke mis, maar die van de katholieke lekengemeenschap Saint-Égidio. Ik zing die geloofsbelijdenis mee, omdat wie A zegt, ook B moet zeggen. En waarom zeg je A, Christine? Omdat ik geloof in die boodschap van het evangelie, in de boodschap van liefde en vrede en nederigheid. Al spreek ik de taal van mensen en engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Ik geloof in die discipline van het gebed en de liturgie. Ik geloof dat het heilzaam is, die regelmaat in je leven in te bouwen. Net zoals het heilzaam is, dagelijks minstens 6000 stappen te zetten. Tot zover Christine Hemrechts. U begrijpt, ik was zeer verwonderd toen ik het gelezen had. Natuurlijk is het één persoon, maar het moet ergens beginnen. Gaat een voorzichtig groeiende aandacht voor zingeving de wereld redden? Het klimaat verbeteren, de vrede bevorderen? Ik zie het maar als bijdragen die het goede kunnen bevorderen. Nee, ze nemen de zorgen niet weg. Maar ze maken ze wel wat lichter om te dragen. En dat is in het nieuwe jaar toch ook wat waard. Kop op, we zetten naar vermogen de schouders eronder.
zon in de lucht, in lang uit in het gras. Voor mij is geluk de stilte te horen, om zo te ontdekken hoe het ooit was. Voor mij is geluk het leven te delen. Zachtjes te fluisteren, jij bent mijn schat.
Iris Kroes zong Voor mij is geluk. We gaan door. We beginnen aan een nieuw jaar. Nee, de lei is niet schoon, maar we kunnen ons ook herpakken. U, en vooral ik, kunnen er het beste van maken. Ieder op haar of zijn plek, op eigen manier. Die moeder van mij, die sprak wijze woorden. Je zorgen maken is tijd verknoeien, Teun-Jan. Nee, dat ontsloeg mij niet van, nou, noem maar op. Maar ze hield me voor dat ik ook naar de leuke dingen van het leven moest kijken. In de volgende Aangeraakt komt Joost van den Bogert als geroepen. Hij gaat aan de slag met het thema wat er te vieren valt. Op naar de toekomst. Nog een mooie dag gewenst.